gaan met elkaar lezen. 2 Korinthe 5. Ja, ik lees 2 Korinthe 5. En dan de eerste 10 versen. Daar beginnen we straks niet direct mee met het bespreken van dat Bijbelgedeelte. Maar het komt wel zeker aan de orde ook vandaag. Dus daarom leek het me goed om dat gedeelte alvast te lezen. Want wij weten dat, zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere, want we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Bij mij staat er boven in mijn Bijbel, en wat er vaak van dit stukje wordt gemaakt, het verlangen naar de hemel. Op zich zie ik helemaal geen verlangen naar de hemel bij Paulus. Hij verlangt ernaar, in vers 2, om met de woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. En dat is iets anders dan een verlangen om naar de hemel te gaan. En een ander verlangen wat we zien in vers 9, daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonenden, hetzij uitwonenden, om hem wel behagelijk te zijn. Daar ging het Paulus om. Dus niet zozeer een verlangen om naar de hemel te gaan, maar de verlangen naar de heerlijkheid van God, om daarmee bekleed te worden. En een verlangen om hem wel behagelijk te zijn. Dat is waar dit gedeelte over gaat. En waar ik straks op terug zal gaan komen. Nou, wat ik voorstel om vandaag te doen. Een korte herhaling van de vorige keer. Zodat we weer eventjes helder hebben waar we mee bezig waren. En wellicht dat je er nog eventjes naar hebt gekeken van de vorige keer. Maar gewoon dat we dat weer even paraat hebben. We gaan kijken naar de ziel. Weer een nieuw aspect van de ziel bekijken. Verder wilde ik nog wat zeggen over sterfelijkheid en vergankelijkheid. Ja, we hebben het vorige keer vrij uitgebreid gehad over sterfelijkheid. En nu het begrip vergankelijkheid erbij. Dan komen we vanzelf ook bij het begrip aandoen. Paulus spreekt over het aandoen van onsterfelijkheid en onvergankelijkheid. Nou, wat is dat nou? Aandoen. Waar heeft hij het dan over? En dan komt ook dit gedeelte naar voren, 2 Korinthe 5, want ook Paulus gebruikt hier het woordje aandoen, bekleed worden is dat. En tenslotte gaan we het hebben over bloed en ziel. Dat is één tekst die je verkeerd zou kunnen opvatten en waardoor je zou kunnen gaan denken over een ziel als iets wat heel anders is dan de mens zelf, zoals we dat de vorige keer hebben gezien. Daar wilde ik dan mee eindigen. Ja, dus korte herhaling van de vorige keer. Dan het algemene begrip ziel, weer een bepaald aspect van gaan bespreken. Sterfelijkheid en vergankelijkheid. Het aandoen en het bloed en de ziel. Nou, ik denk als we dat hebben gedaan, dat we dan alweer een heel eind verder zijn. Ja, vandaag gaan we het eerst nog wat hebben over sterfelijk en onsterfelijk. Vorige keer hebben we gezien dat Adam tot een levende ziel werd door het inblazen van de Neshama Chayim. Of, zoals het in de andere tekst stond, Neshamat Ruach Chayim. De adem des geestes, des levens. De mens werd een levende ziel. En wat we ook hebben gezien, dat hij wel werd een sterfelijke, levende ziel. Dus een beetje een ingewikkelde zin misschien. Maar Adam en Eva, die werden sterfelijk geschapen. Ze werden bij het inblazen van die adem tot een levende ziel. Maar ze waren dus wel sterfelijke, levende zielen. Sterfelijk hebben we namelijk gedefinieerd als de mogelijkheid om te sterven. Adam en Eva moesten ook wel sterfelijk zijn geschapen, want anders was het onmogelijk dat God tegen hen zei dat zij de dood zouden sterven. Ja, dat was eerst een heel belangrijk aspect. Adam en Eva waren sterfelijk geschapen en ze waren levende zielen. En we hebben gezien dat zielen ook konden sterven. Diverse Bijbelteksten naar gekeken. Vanuit die sterfelijkheid van de mens kwamen we bij de onsterfelijkheid van God. 1 Timotheus 6. Er worden twee dingen van God gezegd. Hij is degene die alleen onsterfelijkheid heeft. En hij is de God die alle dingen levend maakt. Nou, deze laatste eigenschap die alle dingen levend maakt, is een verwijzing ten eerste naar Genesis 2 vers 7. De mens werd tot een levende ziel. Hij is degene die alle dingen levend maakt. En ook naar die wonderlijke macht en kracht van God om uit de doden op te wekken. Het woord voor levend maken komt in het Nieuwe Testament voor het eerst voor in Johannes 5 vers 21. En we hebben gezien dat die tekst ook staat in het kader van opstanding. Daar komen we vandaag niet meer aan toe, maar levend maken staat altijd in de context van opstanding of opgewekt worden uit de doden. Dus daar zullen we het een andere keer nog verder over het hebben. Maar levend maken heeft dus niks te maken met het voortbestaan van een onsterfelijke ziel naar de dood. Dat zou ook niet kloppen. Dan is het geen levend maken. Iets wat al leeft hoef je niet nog eens een keer levend te maken. Levend maken is de wonderwerkende macht van God die machtig is om doden te verwekken. Alleen zo en in die kracht worden we behouden. We hebben ook stilgestaan bij 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 grofweg te verdelen in twee delen. Het eerste is het feit van de opstanding wat Paulus verdedigt. En het tweede gedeelte begint in vers 34, het hoe van de opstanding. En dan gebruikt hij dat voorbeeldje van een zaadje. En daar gaat dat hele tweede deel van het hoofdstuk over. Dat zaadje, dat is een naakt graankorreltje. Een naakte tarwekorrel. En probeer dat belang van het woordje naakt te zien. En probeer het te zien in het kader van Genesis 3 vers 7. En daar staat, toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechten de vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Het woordje naakt is in deze context van 1 Korinthe 15 bijzonder belangrijk. Daar kom ik vandaag ook nog even iets verder op terug. Waarom is het zo belangrijk? Nou, dat naakte zaadje, dus dat zaadje wat gezaaid wordt, dat is het zielijke lichaam, zoals we dat in 1 Korinthe 15 zien. Niet het natuurlijke lichaam, maar het zielijke lichaam. Paulus gebruikt dat woord niet voor niks, psychikos. Hij zegt dat lichaam, dat is zielijk. En hij verwijst hij onherroepelijk mee naar Genesis 2 vers 7. Van dat de mens werd tot een levende ziel. En Paulus haalt daarom ook dat vers aan in vers 45. Het opstandingslichaam wordt vergeleken met het plantje wat uit dat zaadje groeit. Dat zien we in vers 42. En als het goed is, hebben staan er nu al heel wat plantjes te groeien waar we vorige maand mee zijn begonnen. Sommige heb ik de foto al gezien. Ja, dus uit dat zaadje is een plantje voortgekomen. Vers 42. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. En dat alzo verwijst niet naar de tussenzin van vers 39 en 41 tot 41, maar hij verwijst daar naar vers 38. In vers 39 tot 41 daar ging het over de onderscheiden heerlijkheid van verschillende lichamen. Maar het gaat hier over vers 38 en dan zegt Paulus: alzo zal die opstanding de doden zijn. En dan gaat hij naar dat gezaaide, blote, naakte graankorreltje en de plant die daaruit groeit. Daarmee vergelijkt hij die opstanding. De plant is het geestelijke lichaam. Pneumatikos. Ja, dus we hebben een zielig lichaam. Dat is dat is dus dat natuurlijke lichaam. Dat is de psychikos. En geestelijk lichaam is pneumatikos. Ziel, dat is in het Hebreeuws was dat nefesh. En in het Grieks is dat psyche. Dat zijn woorden die we zouden onthouden. En dan ruach, dat is geest in het Hebreeuws. En pneuma is geest in het Grieks. En die twee woorden, die gebruikt Paulus nou juist hier. Het zielijke lichaam, psychikos. En het geestelijke lichaam, pneumatikos. En daar zit dus een duidelijke verwijzing naar die naar Genesis 2. Omdat Paulus daar ook dat begrip nefesh gebruikt. En ook het begrip ruach, geest. Die opstanding waar Paulus in 1 Korinthe 15 over spreekt, is niet zomaar een gebeurtenis. Het is geen gebeurtenis die op zichzelf staat. Namelijk die opstanding van Christus is de inluiding van een nieuwe schepping. En met de opstanding van de gelovigen begint die nieuwe schepping ook. En niet zomaar als iets wat je niet kan zien of zo. Het is daadwerkelijk en zichtbaar voor die gelovigen zelf. En in die nieuwe schepping hoort geen sterfelijkheid en ook geen vergankelijkheid of verderfelijkheid. Nou noem ik dat woord vergankelijk naast het woord sterfelijk. Het lijkt misschien alsof het twee woorden zijn die hetzelfde betekenen, maar dat is niet zo. Vergankelijk is iets heel anders dan sterfelijk. De mens was sterfelijk geschapen, en dat was dus de mogelijkheid om te sterven. En vergankelijk betekent dat de dood, het vergaan of het verderven, iets onherroepelijks is. Het gebeurt ook. De dood zal daadwerkelijk intreden. Adam was sterfelijk, maar hij was niet vergankelijk geschapen. Dat is een verschil. Ja, Adam was sterfelijk geschapen, de mogelijkheid om te sterven, maar niet vergankelijk. Het verderf was niet in hem toen hij geschapen werd. De vergankelijkheid, verderfelijkheid, die deed zijn intrede bij de zonde van Adam en Eva. En dan niet alleen voor Adam en Eva zelf, maar voor de hele schepping. En dat lezen we in Romeinen 8, vers 18 tot 22. Laten we dat nog maar een keertje doen. Ja, Romeinen 8. Vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, dat is de schepping, als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel, de schepping, is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel, de schepping, zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid van de verderfenis of van de vergankelijkheid. Tot de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel, dat de hele schepping, tezamen zucht en tezamen, als in barensnood is, tot nu toe. Ja, dus hier zie je dat, dat die schepping hoopt vrijgemaakt te worden van de dienstbaarheid van de vergankelijkheid, van de verderfenis. Ook in de schepping, de hele schepping, was die verderfenis, die vergankelijkheid ingetreden. En zowel de vergankelijkheid als de sterfelijkheid, die worden teniet gedaan in de opstanding. Dat zijn die schitterende woorden die Paulus uit Jesaja citeert, aan het eind van 1 Korinthe 15. Die vergankelijkheid en die, die verderfelijkheid, die sterfelijkheid, die worden verzwolgen door het leven. Ja, verzwolgen, opgeslokt, verslonden door het leven. Dat is het woord dat Jesaja en Paulus ervoor gebruiken. En dat is de grote hoop die de Bijbel ons biedt. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Daar heb je dat woordje aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. En dan vroeg Paulus daar naartoe, dood, waar is uw prikkel? Hades, graf, waar is uw overwinning? Dit komt uit Jesaja, deze tekst. En Paulus die gebruikte dat, of die legt ook duidelijke linkjes, ook weer naar 2 Korinthe 5, waar we zo meteen op terugkomen. Ik ga nu iets zeggen over de ziel. We hebben gezien dat de ziel staat voor de mens als levend geworden wezen. Nadat God hem de adem des geestes, des levens heeft ingegeven. De ziel is sterfelijk geschapen. Paulus noemt ons lichaam een zielig lichaam. En in Romeinen 6 en 8 een sterfelijk lichaam. Dus we hebben een zielig lichaam en dat zielige lichaam, dat was sterfelijk geschapen en is vergankelijk geworden. Nou, in Romeinen 6 moet je Romeinen 6 vers 12 erbij pakken. Dan zegt Paulus dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van het lichaam. Van dezelfde lichaam. Ja, hoe doe je dat? Dat de zonden niet heersen in uw sterfelijke lichaam. Nou, dat zegt hij er in vers 13 aan voor. Dat heeft alles weer te maken met dat levend worden. Dat woordje levend worden. Dat zie je in vers 13. En stelt uw leden niet der zonde te wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw lieden goden tot wapenen der gerechtigheid. Als uit de doden levend geworden zijnde. En dat is niet levend gemaakt in de zin van wedergeboren of iets dergelijks. Dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken. Maar dat levend gemaakt worden heeft te maken met de opstanding. Namelijk die opstanding in Christus. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dat was Romeinen 8. Romeinen 8 vers 11. Indien de geest, desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest. Zie je dat levend maken en die sterfelijke lichamen, dat die naast elkaar staan. En dat het iets te maken heeft met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. God die Christus uit de doden heeft opgewekt. Het is die Christusgeest, als ik hem zo even mag noemen, die ons levend maakt. Dat hebben we in 1 Korinthe 15 gezegd. De laatste adem geworden is tot een levendmakende geest. En dat zien we hier in Romeinen 8 ook weer terug. En eigenlijk ook in Romeinen 6. Het is die geest van Christus. En wij moeten onszelf zien of leren zien in Christus. En dan is die opstanding, dat levend geworden zijn, een feit. Ja, niet letterlijk een feit. Maar het is de hoop. En dat is een zekere hoop. Nou, ik hoop dat jullie een beetje zien wat ik bedoel. Dus het zielijke lichaam van 1 Korinthe 15, dat is het sterfelijke lichaam van Romeinen 6 en 8. Dat zielijke lichaam, de ziel, kan sterven en sterft ook daadwerkelijk. Er is er maar één die onsterfelijkheid heeft en dat is God. Ik zal daar nog een voorbeeld van geven. Want ook Simson die dacht er zo over. Moet je Richteren er even bij pakken. En dat is aan het einde van het leven van Simson. Wat zegt hij dan? In vers 30. Ja, hij is helemaal aan het eind. Hij was blind en was helemaal kaal geschoren. En die haren die waren weer teruggekomen. Zijn kracht was weer even teruggekomen. En dan zegt Simson in Richteren 16 vers 30. En Simson zei: mijn ziel sterven met de Filistijnen. En het boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten. En op al het volk dat erin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Dus hier staat Simson die vraagt gewoon, het is bijna een gebed van hem. Mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij heeft het over zijn ziel, mijn nefesh. Simson die ging er echt niet vanuit dat zijn ziel door zou leven. Anders had hij deze woorden niet kunnen gebruiken. Nou, Simson die dwaalde wel in meer dingen. In zijn levenswijze, in de dingen die hij deed. Hierin denk ik niet. Een ziel die kan sterven, vindt in diverse andere schriftplaatsen ook terug. Daar hebben we vorige keer al naar gekeken. Maar het heeft ook heel vaak de betekenis van leven. En zo wordt het dan ook vaak vertaald. Ja, dus ziel heeft de betekenis van leven. Is op zich ook niet zo heel erg gek. Het leven is gewoon inherent aan het ziel zijn. Laten we gewoon eerst eens een paar schriftplaatsen lopen, voordat ik dat een beetje duidelijker zal proberen te maken. Genesis 19. En dan het 7e vers. Het 17e vers. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten. Het gaat hier trouwens over Lot en zijn familie uit Sodom en Gomorra. Als zij hen uitgebracht hadden, dus die engelen die hadden Lot en zijn familie naar buiten gebracht. Zo zei hij: behoud u om uw levenswil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. Wat hier staat, behoud u om uw zielswil. Voor leven staat het woordje nefesh. En zo'n zinnetje zou geen enkele betekenis hebben gehad in het Hebreeuws als die ziel onsterfelijk was. Wat betekent dat nou? Van behoud je omwille van je onsterfelijke ziel. Het gaat hier om het omkomen. Ja, je ziet op dat gij niet omkomt, omdat gij niet met Sodom en Gomorra te gronde gaat. We kunnen het ook niet zien als een zegswijze of een stelfiguur. Dat wordt er wel eens van gezegd. Dat heet dan een deel voor het geheel. Pars pro toto in het Latijn. Deel voor het geheel. Dan zeggen ze van het deel van die mens, dat is dan de ziel. En dat het deel hoort bij het geheel. Ja, of althans in dat wat je ermee uit wil leggen. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeldje geven uit de scheepvaart. Ik denk dat in de marine wordt het volgens mij nog steeds wel gebruikt. Als je wordt gezegd in het Engels, all hands on deck, alle handen aan dek. Dan verwacht je niet dat er alleen maar handjes aan dek verschijnen. Dat betekent dat die persoon aan wie die handjes vastzitten aan dek verschijnen. Ja, dat is all hands on deck. En daar wordt een pars pro toto gebruikt. De handen die worden gebruikt voor het geheel. En sommigen zeggen van, nou ja, hier zou je kunnen zeggen, behoudt u om uw zielswil, dan gaat die ziel, de hele mens wordt er mee bedoeld. Maar dat kan helemaal niet, want kijk, dat wat voor die hele mens geldt, moet dan natuurlijk ook voor dat deel gelden wat je gebruikt. Als ik zou zeggen all hands on deck en er verschijnen alleen maar mensen aan dek, maar zonder hun handjes, dat slaat nergens op. Ja, dat bedoel ik ook helemaal niet. Ik bedoel dat die handen, inclusief alles waar die handen aan vastzitten, aan dek komen. Nou, hier dus, als je zou zeggen, die ziel, dat is pas het deel voor het geheel, als een deel van de hele mens. Als we het dan hebben over het sterven van die mens, dan geldt dat sterven van die mens ook voor die ziel. Ja, dus soms het argument pas pro toto, als ziel voor de hele mens, dat gaat hier niet op. En de betekenis voor Lot was dus, als je niet snel weg bent, zonder omkijken verder holt, als je dat niet doet, dan zou je omkomen. Je zult je leven verliezen. Je zult je ziel verliezen. Je zult geen levende ziel meer zijn. Een paar voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Gaan we naar Matteüs 2. Matteüs 2, bekende tekst. Matteüs 2, vers 20. Jozef en Maria die waren naar Egypte gevlucht omdat Herodes hun kindje dreigde om te brengen. En dan verscheen er een engel in Egypte. Ja, dat lezen we in vers 19. Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom in Egypte. Zeggende, sta op, neem het kindje en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls. Want zij zijn gestorven die de ziel van het kindje zochten. Zij zochten de ziel van het kindje. Dat is psyche. Nou, wat betekent dat? Ja, ze zochten het kind te doden. Nou, het zoeken van de ziel van het kind. En je bedoelt daarmee van we willen het kindje doden. Ja, dat zag je ook. Dat zag ik niet. Maar dat was de bedoeling dat ze het kindje zouden gaan doden. Dat wordt uitgedrukt met zij die de ziel van het kindje zochten, het leven van de kindje zochten. Ze zochten het kind te doden. Dus dat het geen levende ziel meer zou zijn. Psyche. In een iets andere context, dat is Johannes 10. Johannes 10. De goede herder. En ik lees vanaf vers 10. Ja, Johannes 10, vers 10. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vlucht. En de wolf grijpt zijn verstrooide schapen. En de huurling vlucht overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Ik lees nog een klein eindje verder. 15, gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Nou, dat leven voor de schapen stellen, er staat, ik stel mijn ziel voor de schapen. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent, ik ben bereid om te sterven. Ik ben bereid om te sterven voor mijn schapen. Dat is iets wat ik wel doe en een huurling niet. Waarom zou een huurling voor die schapen sterven? Nou, die schapen zijn toch niet van hem. Die redt zijn eigen leven. En De Heer Jezus, die stelt zijn leven voor de schapen. Zijn psyche, zijn ziel voor de schapen. En dat betekent ook gewoon weer, hij is bereid om te sterven voor de zijnen. Voor zijn schapen. Vers 17. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde weder opneem. Weet je wat die staat? Hij legt zijn psyche af. En dan kan die ook weer opnemen. En wat betekent dat? Dat hij sterft en opstaat uit de doden. Dus psyche en nefesh, het betekenis van leven. In de zin dat bij de dood de mens geen levende ziel meer is.